Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere Heren. Van die God die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend het der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, zag wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen. Psalm 42, het eerste vers. Gemeente, we openen vanmiddag de Heilige Schrift in het Evangelie naar Lucas. En zal u worden gelezen het 24e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 53. Vervolgens zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. In antwoord op beide zingen we van Psalm 25 het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. We luisteren naar de lezing uit Gods woord van Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. Vervolgens zullen we belijdenis doen van ons geloof. En daarna zingen we Psalm 25, het zesde vers.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klemmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, heb gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, willen vanmiddag met de hulp van de Heer het woord overdenken wat u kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Als een nalezing op het heilsfeit van Hemelvaart. Lucas 24, de versen 50 tot en met 53. Lucas 24, vers 50 tot en met 53. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Amen. En we lezen daarbij ook uit de brief aan de Hebreeën, waar de apostel schrijft in hoofdstuk 4, Hebreeën 4, de versen 14 tot en met 16. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 47, het derde vers, als inleiding op de verkondiging. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schel bezuingeluid galmt Gods glorie uit. Heft de lofzang aan, zing zijn wonderdaan. Psalm 47, het derde vers. Gemeente, laten we na het amen gaan zingen. Psalm 25, het vierde vers, zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, het vierde vers, na het amen. Gemeente, iedereen die zal dat wel eens hebben meegemaakt. Dat als je een lange tijd van huis bent, dat je op een gegeven moment weer gaat verlangen om naar huis te gaan. En welk mens is er op aarde geweest die uiteindelijk zo verlangd heeft om weer naar huis te gaan als de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. De Heer Jezus, hij heeft de wil van zijn Vader volbracht. En je merkt aan de laatste woorden, ook zelfs nog voor zijn sterven in dat hoge priesterlijk gebed, het verlangen om naar huis te gaan. Een weg van vernedering. Door de diepte van het helse lijden heen heeft hij voldaan aan Gods recht. Heeft hij de eer van zijn Vader hersteld. En mocht hij op de paasmorgen de weg van de verhoging inslaan. En op die weg van verheerlijking en verhoging, daar gaat hij nu samen met zijn discipelen op weg. Maar de wegen zullen gaan scheiden. Hij, de verlosser, de zaligmaker, gaat naar huis. Maar voordat hij naar huis gaat, wijst hij aan de discipelen. En in feite daarmee ook aan ons, de weg die ze moeten gaan. We schrijven bij onze tekstwoorden, de weg van Jezus Christus en de weg van zijn kerk. En daarbij vier gedachten. Ten eerste het uitgaan van de profeet. Ten tweede het opgaan van de priester. Ten derde het ingaan van de koning. En het ten vierde, het teruggaan van de getuigen. De weg van Jezus Christus en de weg van zijn kerk. Het uitgaan van de profeet. Het opgaan van de priester. Het ingaan van de koning. En het teruggaan van de getuigen. We hebben het weer in de schriftlezing gehoord. Hoe de Heer Jezus het woord gaat spreken. Want de Heer Jezus die merkt dat zijn discipelen nog steeds onderwijs nodig hebben. Want de discipelen die begrijpen het woord niet. In feite kan je zeggen dat op de paasmorgen het al bij Maria begon dat ze het niet begreep. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. Je kan zeggen, gemeente, daar op die vroege paasmorgen begon de Heer Jezus al zijn hemelvaart. En in de opeenvolgende 40 dagen, dan lezen we en horen we hoe de Heer Jezus constant de discipelen het woord laat horen. Het woord wat vervuld is en het woord wat nog vervuld moet worden. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Vervuld is en vervuld moet worden wat van de Heer Jezus is geschreven in de wet van Mozes, de profeet en de psalmen. De discipelen, ze kunnen dat nog niet begrijpen. Ten diepste verstaan ze eigenlijk nog niet de noodzaak van het sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis. We lezen dat in Lucas 9, vers 45 en Lucas 18, vers 34. En zij verstonden geen van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. En nu moeten ze leren dat ze de Heer Jezus moeten loslaten. Dat het woord vervuld is en dat de Heer Jezus naar de hemel gaat om de belofte en andere heilsfeiten nog moet vervullen. En dat ze een taak zullen krijgen die zij moeten gaan doen. En dan opent de Heer Jezus hun verstand. En gemeente, in Lucas 24 is dat juist een opmerkelijk iets. Want als u uw Bijbel erbij pakt en u leest in vers 31, dan zien we bij de Emmausgangers en hun ogen werden geopend. En zij kenden hem. En in vers 32 zeggen ze dan tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons als hij ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En nu, in vers 45, lezen we, hij opende hun verstand. Ze hebben het nodig om te verstaan de dingen die nog moeten gaan gebeuren. En op grond van wat er is gebeurd. Heel pedagogisch kan je zeggen dat de Heer Jezus Christus het verstand, daarmee het hart van zijn discipelen opent, opdat ze inzicht krijgen in het geheel van de komst en het lijden van de zaligmaker. De Heer Jezus die begint zijn discipelen opnieuw te leren. Weer vanuit de wet van Mozes, de profeten en de psalmen wijst hij erop dat Christus moest lijden. Dat hij van de doden moest opstaan ten derde dagen. Daar ligt de grond van zijn heengaan. Want alleen vanuit dit levenswerk kan er in zijn naam gepreekt worden bekering en vergeving van zonde onder alle volken. In feite, gemeente, zijn de woorden die de Heer Jezus zijn discipelen voorhoudt een herhaalles van al de woorden. En het werk dat de Heer Jezus Christus gedaan heeft toen hij nog met hen optrok. En jongens en meisjes, zo gaat het toch ook op school. De juf of de meester die je constant dingen leert en weer herhaalt en weer herhaalt, zodat je het gaat onthouden. Op die wijze leer de psalmen. Psalm van de week op school, of de zondagsschoolpsalm. Zo leer je ook weer de catechismus. Op een hele eenvoudige manier, door het ook hardop met elkaar te zeggen, zodat het blijft haken. En als je straks, als de Heer het geeft, ouder mag worden, dan kan het zijn dat die woorden zomaar terugkomen. En dat is nou de bedoeling van het woord, dat het ingegrift wordt, zoals Deuteronomie het ons voorhoudt. En dat is dat het er ingelegd wordt, ingedrukt wordt, dat je het gaat onthouden en mee gaat nemen. Zo bedoelt de Heer Jezus het ook hier weer. Hij laat weer het woord klinken, als een herhaalles. Hij zegt het, jullie zijn getuigen van deze dingen. Ja, want de discipelen, die hebben vanaf het begin het lijden meegemaakt van de Heer Jezus. Ze hebben zijn sterven aan dat kruis van Golgotha gezien. Zijn sterven onder het goddelijke oordeel. Toen ze het hoorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ze zijn getuigen geweest, ze hebben het gezien. En toen hij in het graf werd gelegd. Ze zijn getuigen geweest op die paasmorgen. Van de opstanding. Toen de Heer Jezus hen opzocht. Zie, hier ben ik. Vrees niet. Ze zijn getuigen geweest van al die feiten. Zodat ze het evangelie straks mogen doorgeven. En gemeente, naast het woord dat de Heer Jezus de discipelen keer op keer heeft voorgehouden en weer voorhoudt, gaat de Heer Jezus ook zijn discipelen aanschouwelijk onderwijs geven. Hij neemt zijn discipelen mee naar Betanië. En dan gaan ze naar buiten. En dan gaan ze door de beek Kidron. Ze slaan dezelfde weg in die ze 44 dagen daarvoor op die donkere avond van die donderdag zijn gegaan. Die avond, die nacht dat de Heer Jezus gevangen zou worden genomen in Gethsemane. Maar nu niet de weg van het lijden. Maar nu kan je zeggen, de Heer Jezus Christus die vervolgt zijn zegentocht. Want de Zoon van God die gaat naar zijn huis, naar zijn thuis. En dan gaat hij over die beek Kidron heen. Kidron, de donkere beek. Zo wordt hij ook wel genoemd. En waarom? Omdat het water zwart en troebel eruit zag. En waarom gebeurde dat? Omdat het bloed van de dieroffers van de tempel door een riool op de beek Kidron werd geloosd. En gemeente, dat is een gedachte die je ook maar mee naar huis moet nemen om die eens te overdenken. Want nu gaat het offerlam, die zijn leven gegeven heeft, zelf over het bloed heen van die offerdieren. Het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer, want het offerlam gaat naar huis. En we zien hoe de Heer Jezus zijn discipelen meeneemt langs alle plaatsen waar zijn discipelen in bangheid en angst hebben gezeten. Ze gaan weer de Olijfberg op. Ze zijn weer door Gethsemane gegaan. Gethsemane, waar de discipelen hebben gezien hoe de Heer Jezus heeft gekropen als een worm en niet als een man. Waar hij had gesproken, waar hij zijn discipelen nog had vermaand: kunt u niet 1 uur met mij waken? Dit doet de Heer Jezus niet om hen pijn te doen. De herinneringen die spreken. Maar dwars door die herinneringen spreekt de liefde van de zaligmaker. Liefde van een zaligmaker tot zijn discipelen. Want hij wijst er weer op. Het woord is vervuld. Het verstand is geopend. En dan worden ze door de herder weer langs die verschrikkelijke plaatsen geleid. Maar ook hun leven is totaal anders geworden dan het eerst was. Hij, de opgestane zaligmaker, is bij hen. En hij leidt hen uit Jeruzalem tot aan Betanië. Maar waarom Betanië? Betanië, het huis, betekent huis van ellende. Daar is al eerder de kracht van het woord hoorbaar en zichtbaar geworden. Toen de Heer Jezus Christus daar in Betanië zei: ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En dat is de plek waar hij het uitriep: Lazarus, kom uit. En dat Lazarus uit de dood opstond. Het woord is vervuld. Ook hij is opgestaan uit de dood. En het woord zal worden vervuld. En de Heer Jezus die leidt zijn volk langs wegen die wij niet begrijpen. En daar kan je soms zo vast mee lopen. Dat je niet weet het waarom. Maar 1 ding, gemeente, moeten we onthouden. Het is de Heer die in dat onderwijs, of in die weg, onderwijs wil geven. Waaruit? Uit zijn woord. Dat onderwijs wat hij aan het hart wil leggen. De harten die zijn geopend bij de discipelen om het woord te verstaan. En dat wil de Heer nu ook van zijn volk. Dat je getuige wordt. De Heilige Geest opent de hart. Het is de Heilige Geest die gelooft, het geloof geeft om Christus en zijn weldaden deelachtig te worden. Het is de Heilige Geest die troost wil geven. En dat ligt allemaal in het woord, door het werk van de Heer Jezus Christus. Het is Goede Vrijdag geweest. Door Pasen, door Hemelvaart gaat het op Pinkster aan. En dan wordt het duidelijk, het gaat niet om die dieroffers meer. Het draait alleen nog om Christus. En gemeente, dan heb je de schriften nodig. Dan heb je het woord van de Heere nodig. Omdat de schrift ons de weg naar deze zaligmaker verklaart. En dan komt die vraag naar ons toe. Hebben we dat woord? Dat woord, de Bijbel, nodig gekregen? Hebben we dat nodig gekregen om daaruit te leven? Het woord dat ons elk moment weer een spiegel voorhoudt wie en wat we zijn. Zondaren, Adamskinderen. Maar het woord wat ons ook voorhoudt. Dat er voor die Adamskinderen een genade is. Heeft u die herhaalles al lief gekregen? Die herhaalles waarvan de Heer Jezus zegt dat we dat woord moeten opnemen. Dat we het woord moeten overdenken. En waarom? Omdat Christus zelf door het woord zijn leerlingen onderwijst. Dan klinkt weer de wet van Mozes. Dan klinken weer de profeten. Dan klinken weer de psalmen. Maar gemeente, we hebben ook de Bijbelboeken. Matthäus tot en met Openbaring. Wij mogen heel de schrift hebben. Dat woord dat ons laat zien. Dat we van nature doodarm zijn. En dat we verloren liggen. Maar datzelfde woord laat ons zien. Dat er genade ligt in de Heer Jezus Christus. En keer op keer horen we het. In feite zoals Paulus het ons voorhoudt in 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Dat de Heer Jezus Christus is gekruisigd. Dat de Heer Jezus Christus is gestorven. Dat de Heer Jezus Christus is begraven. En dat de Heer Jezus Christus is opgewekt. Dat is toch eigenlijk het refrein van de herhaalles die we lezen door heel de schriften heen. En jongens en meisjes, griffen jullie maar die woorden. Kruisiging, lijden, kruisiging, sterven en opwekking maar in jullie hoofd en hart. Dat is de herhaalles die in feite iedere dienst weer terug zou moeten komen. De weg van de Heer Jezus Christus. Een herhaalles. Voor iedereen. Een gemeente. En we weten ook. Tenminste dat hoop ik. Als het woord je langs die plaatsen brengt. En het woord de plaatsen aanwijst. Waarvan je weet. Daar in mijn leven heb ik zonde gedaan. Daar heb ik in de zonde geleefd. Daar heb ik over de zonde gesproken met lust in mijn hart. Dan is dat niet fijn. Maar dat maakt wel deel uit van de herhaalles. Als je er weer op wordt gewezen. Want dat is toch wat de Heere constant doet in zijn woord. Dat hij je meeneemt. En daarop wijst. En iemand die de Heere mag kennen en vrezen. Die kan dat wel eens uitschreeuwen. Uitroepen zoals Paulus het zei. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar een kind van de Heere die mag ook weten. Dat het Jezus Christus is. Door zijn genade. En dat ligt toch in heel het woord opgeborgen, gemeente. Dat wie door de Heilige Geest heeft geleerd om achter hem aan te gaan, die heeft ook geleerd om te leven van zijn zegen. En dan komen bij de tweede gedachte, het opgaan van de priester. Ze komen op de berg en dan stopt de Heer Jezus met spreken en dan doet hij iets wat misschien vreemd is geweest voor de discipelen. Hij gaat zijn handen zegenend uitstrekken. De zaligmaker gaat zegenend heen. En je mag zeggen, zijn eerste gemeente, die stond onder de zegenende hand. Dit beeld laat zien dat hij een priester is. Want zoals de priesters in het Oude Testament de zegen op de gemeente legden, doet dat Heer Jezus hier nu ook. Je ziet hier het beeld terug wat u terug kunt vinden in Leviticus 9, vers 22. Waar staat: daarna hief Aaron zijn handen over het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en brandoffer en dankoffer gedaan had. Nadat hij dus dat zondoffer, brandoffer en dankoffer had gebracht, kwam hij af en toen ging hij zegenen. En het doel van het zondoffer, dat was om de zonde van de offeraar te verzoenen en om het altaar en het heiligdom te reinigen van de zonde, ook van de niet beleden zonde. En het doel van het brandoffer, het offer wijst op de verzoening en de totale toewijding aan de Heere. Dit offer, dat moest ook totaal verbrand worden, er mocht niets van overblijven. En van dat verbranden, daar gebruik ik nu maar de Latijnse vertaling, zodat u dat wel kan plaatsen. Holocaust. Niets mocht overblijven. Moest totaal vernietigd worden. En daarmee geeft degene die offert aan dat heel zijn leven aan de Heere toebehoort. Niets van hemzelf. Dit offer moest gebracht worden om de relatie met de Heere te onderhouden. En dan had je het dankoffer, terwijl het vredeoffer, dat wijst op de dank die gebracht wordt aan God voor al de weldaden die de Heere God geeft. Het offer toont aan dat de offeraar op deze manier gemeenschap heeft met de Heere en dat hij zichzelf toewijdt aan het leven met de Heere. Het offer wat Aaron als eerste bracht en dat werd door de Heere zelf verteerd. Er vuur ging uit de hemel voor het aangezicht des Heren en verteer het offer en het vet op het altaar. De gemeente trekt nu door naar wat we zien op de Olijfberg. De Zoon van God die heeft zichzelf allereerst als een zondoffer gesteld. Want zijn bloed heeft gestroomd voor de zijne om de zonde van dat volk, van zijn volk te verzoenen. Om zondaren te verzoenen. Zoals de apostel De evangelist apostel Johannes schrijft, hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. En de Zoon van God is geofferd als een brandoffer. Hij moest totaal verbrand worden onder de hitte van de toren van zijn hemelse Vader. De Zoon van God die moest in dat brandoffer ondergaan in de totale verlatenheid van zijn Vader op het altaar van het kruis van Golgotha. Deze priester die bood zichzelf aan als het reine, zondeloze offerlam aan God. En de hitte van Gods gramschap is dankzij het verteerde offer volkomen geblust. En dat brengt ons ook bij het dankoffer. Toen Christus zijn leven teruggaf aan zijn Vader, dat de totale vrede tot stand kon worden gebracht. Doordat zijn offer vrede brengt tussen de almachtige God en een zondaar. Dat is wat Paulus schrijft aan de Romeinen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En dan zie je hoe de weldaden van God, allereerst naar Christus en dan naar zondaren toestroomt. Dan zien we de zegenende handen, gemeente. Handen die geboeid zijn geweest. Handen die 40 dagen ervoor aan het kruis zijn gespijkerd. Toen hij aan het kruis hing, ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij die de eeuwige zegen met zijn sterven opstanding verworven heeft. Hij strekt zijn doorboorde handen uit over zijn discipelen, over zijn gemeente. Zien we gemeente, hoe de zegen van de zaligmaker in het hart vloeit. Zegen waarvan je kan zeggen als een oliestroom op plekken waarvan de Heere het alleen weet. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Langs die doorboorde middelaars handen vloeit de vrede van God de Vader, die hij op Golgotha heeft verworven. In zondaars harten, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, niet tegelijkerwijs de wereld ze geeft, geef ik ze u. Wie in geloof die doorboorde middelaars handen mag zien, die mag weten dat in die doorboorde zegenende handen zijn of haar naam geschreven is. Weer gaat hier in vervulling, Jesaja 49, vers 16. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, waar de kanttekenaren bij schrijven. Dat is, ik zal u altijd gedachtig zijn en zorg voor u dragen. Jongens en meisjes, misschien vinden jullie dat nog wel moeilijk om te begrijpen. Dat Jesaja dat zegt, zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Staan dan de namen van Gods kinderen in de handen van de Heere Jezus. Die littekenen in zijn handen, die laten zien dat de Heere Jezus Christus voor de zijn aan het kruis gestorven is. En 8 dagen na Pasen liet hij dat al zien aan Thomas. Thomas, breng uw vinger hier in mijn zijde. Thomas, kijk naar mijn handen. Thomas die moest leren geloven en dat de Heer Jezus ook voor zijn zonde gestorven opgestaan is. En gemeente, en hier in feite toont de Heer Jezus het weer op de Olijfberg. Dat God hen bekering en geloof in het hart heeft gegeven. Dat de discipelen mogen weten, ook voor mij is Christus gestorven. En nu worden ons gemeente ook die handen getoond. Terwijl de Heere zegent. Vanmorgen, aan het eind van de dienst, is hier ook de zegen uitgesproken en de zegen op u gelegd. Of zijn we dat al vergeten, gemeente? Een zegen waarin zoveel ligt. Een zegen waarin alles is gelegen. Wat doet zijn zegen ons, gemeente? Wat doet zijn priesterwerk nog ons? Wat zegt ons dat? Dat hij zich geofferd heeft als een zondoffer, als een brandoffer, als een dankoffer. Hebben wij persoonlijk al leren leven uit zijn offer? Want de Heer Jezus die laat dat ook weer zien. En moet het ook elke keer weer in de kerk klinken dat Christus de wil van zijn Vader heeft gedaan. En weer dat refrein, gemeente, dat hij heeft geleden. Dat hij is gestorven. Dat hij is opgewekt. Dat hij zondaren zijn zegen wil geven. Voor hen die door geloof en bekering de toevlucht tot hem hebben gezocht. Maar hij wil ook dat die zondaren God kunnen ontmoeten. Want je kan God alleen ontmoeten als je achter deze hoge priester schuilt. Daarom geeft hij zijn zegen. Daarom mag je achter hem schuilen. Dat ligt opgeborgen in die vrede, die rust die hij wil geven. En als dan de Heer Jezus daar zegenend staat, dan gebeurt er wat. We komen bij de derde gedachte, het ingaan van de koning. Er staat in ons tekstgedeelte dat hij van hen scheiden werd opgenomen in de hemel. Hij werd opgenomen. God heeft de tijd gevonden. Nu mag je naar huis. En het is de Heere God zelf die dan de Heere Jezus als het ware optilt. Waarmee de Heere God laat zien, ik keur je werk wat je op aarde hebt gedaan goed. Verlossingswerk is voldoende geweest. En dan wordt ons een hemelsbeeld getoond. Hij wordt opgenomen in heerlijkheid en meegevoed al zegenend de hemel in. Misschien mag je hier wel zeggen, je kan als het ware hier wel opmerken, het is de Heere God die zijn eigen zoon naar zich toetrekt in de hemel. En komt er daarmee een eind aan het werk van de Heere Jezus Christus? Nee. Want de Heere Jezus die gaat allereerst zijn werk voortzetten in de hemel. En we belijden met de Heidelbergse Catechismus zondag 18, vraag en antwoord 47, dat naar zijn menselijke natuur hij niet meer op aarde is, maar naar zijn goddelijke godheid, majesteit en genade en geest, wijkt hij op aarde dus nimmer meer van ons. Maar zo wordt hij in zijn mensheid opgenomen in heerlijkheid. En wat zal dat een gezicht zijn geweest, gemeente? Majestueus. Door de schuld van Adam zijn de toegangspoorten naar de hemel dichtgegaan. En door het verlossingswerk van deze tweede Adam, de Heer Jezus Christus, zijn die poorten weer open gegaan. En wat zal dat een vreugde voor de engelen zijn geweest? De Zoon van God die de eer van God heeft hersteld, die mag weer binnenkomen. En wat zullen de engelen hebben uitgezien om de Zoon van God weer te mogen zien. Verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moogt rijden. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zijn Heere naam. Wat zal hij toegejuicht zijn geweest, gemeente, door die hemelse legermachten, dat de Zoon van God weer thuis is. Dat prins Immanuel door de hemelpoorten ingaat met lof. Een poort die hij zelf heeft geopend met de sleutels die hij heeft gekregen toen hij betaald heeft op Golgotha, dat God hem de sleutels van het hemelrijk gaf. En de Heer Jezus Christus, die brengt dan zijn bloed de hemel in. Die hoge priester die door de hemelen heen gaat naar de troon der genade, waarvan hij weet, er is een plaats aan de rechterhand van God. Ik mag weer die plaats innemen. En voor die genadetroon, daar laat de Zoon van God het zien. Vader, ik heb uw wil gedaan. Ik heb voldaan aan het eisende recht. Daarom draagt hij zijn bloed de hemel in. Hij laat de wonden zien. En dan zegt God de Vader tegen zijn Zoon, zit aan mijn rechterhand. Gemeente, zo mag deze zaligmaker zijn plaats weer opnieuw mogen innemen. Waar hij eertijds in de eeuwigheid al heeft gezeten, mag hij weer plaatsnemen. Hij is thuis. Zo schrijft Paulus het ook aan de Filippenzen. Filippenzen 2, in een gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood des kruises, en daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid van God de Vader. Zo verheerlijkt God zijn Zoon. En in feite verheerlijkt hij zichzelf. En neemt Christus die plaats in. Waar hij als koning regeert. Omdat hem alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Hemelvaart, dat betekent voor Christus dat hij de vernedering achter zich heeft gelaten. En dat hij die plaats zijn Vader heeft ingenomen. Hij is thuis. In hemelvaart, dat betekent voor verloste zondaren in de hemel, dat ze de Zoon van God mogen zien van aangezicht tot aangezicht. En ze hoeven niet bang te zijn voor zijn heerlijkheid. En daar zien we die man staan. 43 dagen geleden die ook aan het kruis. Zult gij aan mij denken, zult gij mij gedenken als u in een koninkrijk gekomen zijt? Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar staat die moordenaar. En nu ziet hij zijn zaligmaker de hemel binnenkomen. En ziet hij de plaats innemen aan de rechterhand van God de Vader. En zo mag hij meezingen met alle andere heiligen. Dat lied van het Lam. En mogen ze hem alle lof en eer brengen. Een hemelvaart, dat betekent voor God strijdend volk hier op aarde. Dat er de toezegging is. Dat ze straks eenmaal Christus zullen volgen de hemel in. Omdat hij het beloofd heeft. Ik ga heen. En ik zal u... En aan uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. Wat een troost, gemeente. Door zijn Vader opgenomen in heerlijkheid. Al een prediking op zichzelf. Gemeente, hebben wij nou deze hemelse koning lief gekregen? Nodig gekregen in ons leven. Of dienen wij nog de vorst der duisternis? Hebben wij hem in ons leven al ontmoet op onze levensweg naar de eeuwigheid? Of worstelen, vechten, strijden we nog met die driekoppige vijand, de duivel, de wereld en het eigen vlees? Die je bij de Heer Jezus Christus wil weghouden. O ja, de duivel die je in de zonde wil trekken. Die je ziel vast wil grijpen en wil verderven. En de wereld die lacht om Christus. Een wereld die vloekt en scheldt. En dat eigen vlees wat dan zo kan trekken naar de zonde. Hebben we al voor deze koning, die hemelse koning, gebogen. Want de poort van de hemel staat open. En mogen we voor deze koning buigen. Op de troon, daar zit een profeet die zijn woord heeft gegeven om ons de weg tot hem te wijzen. Een priester die zichzelf in de dood heeft overgegeven. En een koning die regeert. De Heer Jezus Christus. En die op Pinksteren zijn geest heeft gegeven. Om harten te openen. En zondaren aan zijn voeten te brengen. Kennen we daarvan de gemeente? Of is er ook het verlangen om deze koning te dienen? Durf het misschien niet. Omdat we vanuit het woord weten hoe het in ons leven ligt. Maar deze koning die wil horen. De belijdenis van het hart. Deze koning die wil horen wat er in uw leven speelt. Deze koning wil horen. Uiteindelijk. De eer aan hem. Maar nu nog een ogenblik, dat we toch weer kijken naar wat er op de aarde gebeurt. Terwijl de discipelen naar de hemel staren, horen ze opeens twee stemmen. Want er staan twee engelen die tot hen beginnen te spreken. Gij Galileese mannen, wat staat gij ziet op naar de hemel? De Heer Jezus die heeft toch gezegd. Ze moeten terug naar Jeruzalem, daar mogen ze niet vandaan. En het is in Jeruzalem dat ze de belofte van de Heere God moeten verwachten. Wat doen deze twee engelen? Ze spreken het woord van de Heere Jezus na. Niet naar de hemel, op terug, op pad naar Jeruzalem. Dat ze moeten leven uit de verwachting van zijn wederkomst. En er zal een andere troosten komen. En de Heer Jezus die zal zijn Heilige Geest zenden. Dat is zijn belofte. En als ze dan aangedaan zijn met de kracht uit de hoogte, als ze een geest hebben ontvangen, wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze in zijn naam preken. Bekering en vergeving van zonde onder alle volken. Beginnend in Jeruzalem. En weer worden ze herinnerd aan de woorden van de Heer Jezus, die hij tot hen had gesproken. En zijn de discipelen, jongens en meisjes, nou huilend naar huis gegaan, nu de Heer Jezus niet meer bij hen is? Hebben ze veel verdriet? Nee, gemeente. Nee, dat staat er niet. Ze gaan met grote blijdschap terug. In het Grieks, daar staat het er nog zelfs nadrukkelijk. Ze gaan terug met een mega blijdschap. Zo verwonderd zijn ze. Harten die vervuld zijn met een levende Christus in de hemel. Dat hij de poort niet heeft gesloten. Gemeente, dan zie je toch hoe totaal anders het leven van de discipelen is geworden. Eerst op die goede vrijdag en die zaterdag, toen Christus was gestorven, waren de harten met angst en verdriet vervuld. Zaten ze achter gesloten deuren, bang voor de Joodse raad. En nu? Vol moed, onbevreesd, gaan ze Jeruzalem weer binnen. De bloedstad die de profeten doden stenigden die tot haar gezonden waren. Waar geroepen is, die stad, kruist hem, kruist hem. Jeruzalem, de grote stad van vijandschap en haat tegen Christus. En nu keren zij terug naar die stad met blijdschap. En dat kan alleen omdat de Heer Jezus hun verstand heeft geopend. En dat ze met de zegen van de Heer Jezus terugkeren. En ze gaan terug met de grote en dierbare belofte van de Heer Jezus in het hart. Hij leeft, dat weten ze het. En ze weten, hij zit aan de rechterhand van God de Vader. En waar gaan ze dan heen, jongens en meisjes? Waar gaan ze dan heen? Misschien weten jullie nog wel waar het evangelie naar Lucas mee begint. Lucas 1. Het begint in de tempel. Daar staat een profeet Zacharias bij het reukofferaltaar in het heilige, waar hij bidt om de verlosser. En nu eindigt het evangelie van Lucas met het danken en loven van God dat hij zijn zoon de verlosser heeft gegeven en dat zijn zoon in de hemel is aan zijn rechterhand. Dit evangelie begint met gebed. En het eindigt met gebed. En daar in de tempel, daar zie je hoe ze naar het woord van de Heere leven. Ze waren altijd in de tempel, lovend en dankende God. Ze verheerlijken en danken, loven de grote God. Want ze hebben het woord in hun hart. En daar in de tempel, daar zijn de discipelen bezig met de dingen te bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En daar zie je hoe de discipelen worden voorbereid om de Heilige Geest te ontvangen. En ze preken daar al en getuigen in zijn naam bekering en vergeving van zonde in Christus Jezus. Want ze mogen zelf schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Schuilen achter het bloed van de hoge priester. Schuilen achter zijn zegenende handen. En ze weten nog één ding, gemeente. Die hoge priester daar in de hemel, die bidt. Ja, die bidt voor hen. Die bidt voor de zijnen. Geeft dat geen troost, gemeente? Want er kunnen momenten in het leven zijn of komen dat je moet ervaren. Bijvoorbeeld als je ziek bent. Dat je niet meer kan bidden. Dat je niet meer kan Bijbel lezen. Dat kan angstaanjagend zijn, dat kan aangrijpen. Dat je die pijn voelt, niet lezen, niet bidden. Dat je niet durft te gaan slapen. Maar als de Heer dan laat zien dat er een hoge priester door de hemelen is gegaan. En de plaats aan de rechterhand van God de Vader heeft ingenomen. En daarvoor de zijnen bidt. Geef dat troost. Geef dat kracht. Zoals ik net zei, als je ziek bent. Want dan mag je met de kennis van een biddende hoge priester gaan slapen. Want hij bidt. En hij geeft door zijn zegen zijn vrede. Zo kunnen de discipelen spreken en preken in de tempel, omdat er vrede van Christus in hen is. Ze kunnen dat omdat ze mogen weten dat de hemelse koning over hen waakt en over hen regeert. Vrede, die shalom, die verwachting geeft. Die vrede die ook biddende werkzaamheden met Gods belofte geeft. Gemeente, mogen we daar nou uit leven? Kennen we iets van die vrede? Ruiken we in ons leven die specerijen die uitgevloeid zijn in je leven? Nadat die noordenwind over je leven is gekomen of die zuidenwind. Dat het woord je aan zijn voeten heeft gebracht. Zo leert toch een ieder die de Heere kent en vreest meer en meer te leven. Naar Gods woord en uit Gods woord. Dan leer je te schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Dan leer je te schuilen achter de zegen van die biddende priester. Dan leer je leven uit de vrede die deze koning geeft. Gemeente, zo leert nou de Heere God zijn kerk de weg te gaan achter de Heer Jezus Christus aan. Waarheen? Naar het Vaderhuis. Naar het Vaderhuis waar hij plaats bereid heeft. Zongen het aan het begin van de dienst. Stijgend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker na het genot van de frisse waterstromen. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. In uw huis, uw naam verhoog. Gemeente, verlangt u? Verlang jij al? Om naar huis te gaan? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ach Heere, wat moeten we nog zeggen? Wat bent u goed? En wat mogen we stil zijn? Als we het werk van deze Christus zien. En laten we dat refrein dan maar weer horen. Dat hij is gekomen. Dat hij geleden heeft. Dat hij gekruisigd is. Dat hij gestorven is. Dat hij begraven is. Dat hij is opgewekt. Heren, deze profeet die ons door uw woord ons de weg wijst. Deze priester die zijn bloed heeft gegeven voor zondaar. Deze priester die die zondaren zijn vrede wil geven in zijn zegen. Deze koning die regeert over dit aardrijk. Ja, waar de aarde niet van wil weten, is het wel zo. Er zal een moment komen dat hij zal komen op de wolken van de hemel. Dat elke knie, niemand uitgezonderd, groot en klein, zich zal moeten buigen voor deze machtige vorst. En dan, Heere, dan, Heere, zal het volmaakt zijn. En dan zal hij het koningschap aan u teruggeven. En de drieënige God die u bent, zal te midden van zijn volk wonen. In de hemel en op de aarde. En wij mensen kunnen dat niet begrijpen. Dat zal het laatste heilsfeit zijn. En u geeft ons uw woord. Op de levensweg naar de eeuwigheid ons alle richtingen aan. Om aan de plaats van uw voeten aan de voeten van uw zoon te komen. Heere, geef toch geopende ogen van het verstand. En dat we het woord mogen verstaan. En dat wij de vorst de duisternis niet zouden dienen. Dat we met uw woord de duivel, de wereld en het eigen vlees zouden achterlaten. Om achter u aan te gaan, uw voetstappen te drukken. Heere, zegen het woord. Wilt u ieder goed en nabij zijn in deze nieuw begonnen week. Weest u de weduwe weduwnaren nabij in hun omstandigheden, in hun eenzaamheid als dat er zou zijn. Heere, spreek met uw woord, ook daar. Weest u met degene die morgen weer aan het werk gaan, maar ook met degene die geen werk meer kunnen of mogen of hoeven te doen. Wees een ieder goed en nabij. We bidden u voor diegenen die ook vannacht deze plaats zullen verlaten en weer naar zee zullen gaan. Gedenk hen, bewaar hen. Heere, zij weten wat het is om aan het eind van de week te verlangen om naar huis te gaan. Geeft u dat verlangen in de harten van uw volk om eenmaal naar huis te gaan. Naar het vaderhuis met de vele woningen. Heer, en dat bidden we niet lichtvoetig. Maar we bidden het om uw genade. We bidden het om uw zegen. We bidden het om uw vrede. Werkt u dat uit. Heb dank voor wat u heeft gegeven. Spreken en luisteren. Vergeef al het zondig ook daarin. Dat u de kracht hebt geschonken. In dit uur. Geloofd zij uw heilige naam met diepst ontzag. Danken u de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, gemeente, Psalm 138, het derde vers. Psalm 138, vers 3, de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God. En laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u alleen, zij al de eer. Amen.